Het tekstwoord voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, het heilige evangelie, naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19, het 42e vers, het eerste gedeelte, Johannes 19, vers 42a. Daar spreekt het woord des Heren al dus, al daar dan legden zij Jezus. Tot zover. Schrijven wij hierboven een nieuw graf. En overdenk in de eerste plaats het verwachtingloze van het oude graf. En in de tweede plaats de verwachting bij het nieuwe graf. Een nieuw graf. Wij overdenken het verwachtingloze van het oude graf. En in de tweede plaats de verwachting bij het nieuwe graf. Als wij aandachtig lezen de heilige evangeliën, de gedeelten die handelen over zijn begrafenis, dan bemerken wij iets wonderlijks. Enerzijds weten wij naar het belijden ook van de kerk dat zijn begrafenis, zijn vertoeven in het graf, behoort tot de trappen van zijn vernedering. De laatste trap van zijn vernedering. Naar tijdsorde. De belijdenis vermeldt nog nedergedaald ter helle, maar grijpt dan toch terug in de verklaring op het lijden en sterven en de doodsbenauwdheden die hem zijn overkomen. Dus naar tijdsorde is zijn begrafenis, wat men dan noemt, de laatste trap van zijn vernedering. En alhoewel het de laatste trap is, komt het mij voor dat het toch niet de laagste trap van zijn vernedering is geweest. En dat bedoelde ik nu, dat valt mij altijd op als je de geschiedenis bij de evangelisten leest, dat het net is of alreeds de worsteling van de heerlijkmaking aangevangen is. Of dat de aangrijpende klacht van zijn doodslijden voorbij is. Wel worden door velen teksten aangehaald, met hem begraven door zijn dood in de doop. En dan wordt ook op de begrafenis geduid. Toch is daar sprake van zijn dood, zijn sterven, zijn bitter lijden, waarin hij het leven heeft afgelegd. Er is nog een opmerkelijk verschil tussen de voorgaande trappen van zijn vernedering en zijn begrafenis. Tot en met zijn dood vinden wij in de borg en middelaar de actieve daad. Hij doet. Hij lijdt. We zien door alles heen, ook de leeuw uit de stam van Juda, die in de allerdiepste vernedering toch dat pad loopt. Hij liet zich binden. Hij spreekt tegen de moordenaar als machthebbende: heden zeg ik u, zult gij met mij in het paradijs zijn. En hij geeft ten slotte bevel aan de dood. Hij buigt het hoofd en geeft de geest nadat hij het alles heeft volbracht. Maar als hij dan zijn geest bevolen heeft in de handen van zijn vader, dan is vanaf dat ogenblik het actieve, het doen van de Heer Jezus met het volle bewustzijn van zijn zending, ook in het volle bewustzijn van zijn moeten lijden en sterven, opdat alle gehoorzaamheid volbracht wordt, die houdt op. Wel is zijn godheid ook niet van het dode lichaam gescheiden, maar ziel en lichaam zijn van elkaar gescheiden. Vanaf dat ogenblik is hij in de handen, de zorgdragende handen, naar ziel en lichaam van de Vader. Voelt u het onderscheid? Vandaar dat het treft, die worsteling, alsof de glanzen van de heerlijkmaking reeds door het begraven worden heen glinsteren, want men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. Maar dat vond de Vader niet goed. Ik heb daar heel de dag aan lopen denken, door alles heen. Want ik had in mijn hart om over het nieuwe graf te spreken. En ja, wat betekent dat toch? Ik wist, of zou het niets betekenen? Ik kon er niet achter komen. Totdat ik zag, het moest een nieuw graf zijn, waarin nog nooit iemand gelegd was. Alle evangelisten zeggen er iets van. Een nieuw graf. Een graf bij de rijken, de raadsheer, nog een lid van het Sanhedrin, verborgen om de vrezen der Joden, maar alles moet medewerken. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. En toen zag ik dat ook in de begrafenis, bij de aanvang alreeds, niet die afwerende hand van de Vader, zoals op Golgotha, toen hij riep, waarom hebt gij mij verlaten? Maar dat de Vader bezorgd is over zijn lichaam en ziel. En dat de Vader nu niet meer wegdringt in de verlating. En dat de Vader zijn hand legt over het stille graf. Dat een nieuw graf moet wezen, omdat nog nooit iemand van de mensen zo in een graf gelegen heeft. Daarom kan hij niet in een ander graf liggen. Ook niet in de spelonk van Machpela, waar Abraham en zijn dierbare begraven is. Dat kon niet. Het moet een nieuw graf zijn. Want hoewel het een vernedering is, hoewel hij ervaren heeft de scheiding van ziel en lichaam, en daarin ook de onvolkomenheid heeft ondergaan, die nu nog in de hemel is. Want er is ook in de hemel, hoewel de kerk triomferend is, toch is er een verwachting dat ziel en lichaam weer verenigd zullen worden. Hoe lang, rechtvaardige rechter, en wreekt gij het bloed niet van degene die gedood zijn op de aarde? Daar is een uitzien, want Johannes zag de zielen, maar het zullen worden de verheerlijkte mensen, naar zijn heerlijk lichaam gelijkvormig gemaakt. En in dat opzicht zien wij daar de vernedering, maar er doorheen de zorgende hand van de Vader. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Een onbezoedeld graf is zijn deel geworden. Want God heeft wat nieuws daar gesteld. In de begrafenis en het graf van zijn geliefde zoon. Zo ben ik op het spoor gebracht eigenlijk. Van dat nieuwe graf waarin nog nooit iemand gelegd was. Goed. Er staat geschreven dat ze Heer Jezus in het graf hebben gelegd. En wij weten dat het graf een onderdeel is van onze dood. Ook van het oordeel Gods. Ik wil niet zeggen en kan niet zeggen dat het het uiterste oordeel is. Dat niet. Want voor de val had de Heer Jezus niet gezegd, gij zult tot stof wederkeren. Maar hij had gezegd, gij zult de dood sterven. De volle dood. Het is daarom alsof er reeds een tempering is in het oordeel. Als God na de val zegt, gij zijt stof, gij zult tot stof wederkeren. Daar gebruikt de Heere andere woorden. De Heere kon en wilde ook niet tegen Adam meer zeggen, gij zult die dood sterven. Want de Heere sprak tot Adam uit zijn eeuwige welbehagen, uit zijn eeuwige ontferming die hij voorgenomen had bij zichzelf en uitgevoerd in Christus Jezus. Daarom zien wij toch al reeds een tempering in het oordeel des doods. Als God zegt, gij zijt stof, ge zult tot stof wederkeren. Zij hoorden niet het eeuwige oordeel over zich uitspreken van de eeuwige doem, de eeuwige vloek. Toch, al is dat zo voor de kerk. Voor de kerk geldt alleen, gij zijt stof, gij zult tot stof wederkeren. En voor alle degenen buiten de Heer Jezus Christus geldt in de volle omvang, gij zult de dood sterven, ook de dood der vervloeking. Dat is de eeuwige dood. Maar toch, hoewel dat alles zo is, je hoeft het Oude Testament maar open te slaan om te bemerken de vrezen van het graf en voor het graf. Want het is tenslotte de ontluistering wat samengevoegd was door God tot een onafscheidelijke eenheid, mens, wordt gewelddadig van elkaar gescheiden. Het huis waar onze ziel in woont, wordt onbewoonbaar en wordt afgebroken. Vandaar ook dat het niet iets onnatuurlijks is, die worsteling met de dood, ook die afbraak van het lichaam. Want zegt Paulus ook in deze zuchten wij, na de maal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke door het leven verslonden worden. Het graf is dus uit Adam gezien een verwachtingloze toestand. Ik zeg toestand, want God heeft besloten dat ook alle eenmaal zullen opstaan. Ook degenen die niet in hem gevonden zijn. Dus ook hun grafsituatie is tijdelijk. Eenmaal zullen alle opstaan, maar er zullen er opstaan velen tot een eeuwig afgrijzen. Dat graf predikt, zei ik u, de ontluistering. En de kerk ziet het. Vandaar dat in het Oude Testament gesproken wordt van het geluid des grafs, van de groeven der vertering, van de kuil. Zou in de kuil het ontzielde stof u loven, zou het daar uw lof vermelden? Ja, wat heeft Hiskia gesproken? Gij heeft mijn ziel lieflijk omhelst, dat ik in de groeven der vertering niet ben gezonken. En Psalm 30, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij, mijn zak ontbonden, van de dood teruggebracht. Dat lees je in het Oude Testament vaak. Denk eens aan de klacht van Job voor een boom als hij afgehouwen is. Is er verwachting dat hij van de reuk der wateren nog een spruit zal maken? Maar een man gestorven zijnde die de geest gegeven heeft, waar is hij dan? Zijn verwachting is met de handbomen des grafs ondergegaan. Zijn kinderen komen tot eer en hij weet het niet. Of zij verminderen in oneer, hij draagt er geen kennis meer van om. Tot in eeuwigheid is hij bedolven. Dat tref je aan in die bittere klachten van Gods oude kerk. Wel brak daar dwars doorheen het geloof van de opstanding doorheen. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Zij zullen opstaan. Maar je ziet het ook inzinken in de troosteloze klachten van mensen. Eigenlijk, wij staan erachter, is het nog zo. Want als ik u vraag, wanneer is het nou realiteit voor ons? In het waarachtig geloof, nog even. Nog even. Dat we daar de troost van proeven en smaken. Want soms kan het verdriet en de blik zo op de aarde gericht zijn en het verdriet verkeerdelijk gericht, dat het ons is alsof het voorgoed afgelopen is. Dan hoor je de bittere klacht. Ik zal ze nooit meer zien. Ze komen nooit meer terug, mijn vader, of mijn moeder, of mijn kind. Dat is niet de sprake van het geloof. Dat is dat verwachtingloze van dat oude graf, Want dat oude graf predikt ons, wat je ook in Job leest, als een plaats van het gewarmte. Het gewarmte overdekt hem. In die schoot der aarde wordt niets heel gelaten meer. Het wordt alles opgemaakt. Ten slotte een handvol stof. En wat man leeft er die de dood niet zien zal? Wie redt zijn ziel van het graf? Het is wel eens nuttig om daaraan te gedenken. Aan te gedenken. Als we zo geheel en al opgaan in die gedaante der wereld die voorbij gaat. Het is groot als God ons eraan doet gedenken. Als je dan in de spiegel kijkt, dan mag je ook niet alleen denken, ik zie er nog goed uit, maar bedenk dan maar nog even, dan ligt mijn lichaam overdekt met het gedierte in de schoot der aarde. U zegt, dat is geen prettige gedachte. Dat is het ook niet. Dat is het ook niet. Maar de gedaante gaat voorbij van deze wereld. En het graf zal onze gedaante verslijten. Ik denk er wel eens aan als je wat oude rommel hebt, bladeren en zo. En als ik dan een klein beetje ruimte heb, dan doe ik die in de grond. Een gaatje in de grond maken. Maar dan gebeurt het na verloop van jaren, als je eenmaal een paar jaren ergens woont, dat je op een bepaald ogenblik per ongeluk diezelfde plaats weer. Hé, en dan zie je dat het proces is doorgegaan. Je ziet de vorm van het blad nog, maar het wordt gewoon tot aarde en stof veranderd. Zie je voor je. Zo'n korte tijd. Dan denk ik altijd, zo gaat het met ons ook. Zo gaat het met ons ook. Het graf zal hun gedaante verslijten. Wat is het dan verwachtingloos bij Adam gezien? Wat verwachtingloos. En hij stierf en hij stierf en nog eens hij stierf. En er is er nog nooit, ja, op enkele uitzonderingen na die de regel bevestigen, door een goddelijk ingrijpen, om Gods kinderen van de oude dag te troosten en te sterken in het geloof. Maar overigens is er nog nooit een teruggekomen uit het graf om te roepen, ik heb het gevonden. Dat graf bleef maar dood en gesloten. Wel brak, zoals ik zei, bij ogenblikken het licht van de almachtige genade Gods door. Dochtertje, sta op. Of Lazarus, ik zeg u, kom uit. Maar hij is ook weer gestorven. En ten graven gedragen. Ja, het is goed bij het graf te gedenken. Dat wij, u en ik, zulke druktemakers zijn. Dat we gewoon verslonden worden door ons werk. Door de tijd waarin we verkeren met al zijn spanningen, met al zijn ellende, met al zijn jacht. Want ik weet, als we nog konden denken in het graf, dan zouden we denken dwaas. Gij dwaas. Het was maar een zucht. En je gunde je eigen geen ogenblik rust. Geen ogenblik. Geen tijd. De jacht. De razernij. Ja, daar zitten we toch in. Maar in het graf is geen gedachtenis meer. Daarom is het wel eens nuttig hier, en dat leert de Heere zijn kinderen ook, laat hij in een ogenblik opeens zien, het is al ijdelheid. Het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. De mens, hoe mild door het aards geluk bedeeld, hij sterft en derft in het eind het leven. Hij laat het over een andere. Ja, dan wordt alles verkocht. Mijn vrouw niets aan heeft, wordt verkocht. Dat heb ik ook eens gedacht. De auto, dacht ik dan, nou, die kan nog wel een paar centen opbrengen. Dan heb mevrouw nog wat aan. En dat kan ze ook wel verkopen, dan heb ze daar ook nog wat aan. Dan kan het soms zo dichtbij zijn. Je zegt, ja, zo gaat dat in de praktijk van het leven. Ja, lees je dat wel eens in de krant, in die kleine advertenties, daar zit een hele wereld achter, door omstandigheden. En dan denk ik ook, iets heel moois soms te kopen, een huis of een mooie tweede huis of een caravan of iets, weet je wel. En maar dan gebeurt het ook wel dat zo'n meneer een hartverlamming gekregen heeft. Ja, te koop, wat moeten we ermee beginnen? Zo gaat het nou in het menselijk leven. Van de ene dag op de andere. Soms hoor je, ik hoorde pas van tweeën, een vader en een moeder in een naburige plaats. De kinderen zaten nog op school, de een was 33 jaar geloof ik en de andere 39. Een moeder en uit een ander gezin een vader, midden in de kleine kinderen, dood. Dood, zomaar, opeens, zomaar dood neergevallen. De moeder daar eens aan denken, ik zat er aan te denken, dat is toch wat. Als moeder de boodschap krijgt of vader. En de kleine kinderen lopen daar nog op de vloer. Troosteloos en verwachtingloos. Dan zeg je menselijk gesproken. Nou, daar zijn geen woorden voor om die mensen enige troost in te spreken. Dan zie je toch, en dan naar het graf. Wegbrengen. Je kunt, en neemt er niks meer mee van terug. Het is niet voor een jaar. Als iemand voor 2 jaar in de gevangenis opgeborgen wordt, is er nog eens een ogenblik dat hij toch weer vrijkomt als het beleven mag. Maar wie keert er terug uit het graf? Adams graf predikt ons de verwachtingloosheid. De uitzichtloosheid. Alle onze raadslagen vergaan. En ook de aanslagen van de goddelozen, ze vergaan in één ogenblik. Het kan vandaag of morgen zijn. Maar als het over 40 jaar komt, is het ook meestal verrassend snel. En dan, het graf zelfs is geen gedachtenis meer. Het graf. Want als je oud mag worden, je hebt je vader begraven, dan is het allemaal al opgeruimd. Want zo snel mogelijk plaats maken voor anderen. Dan is ook die herinnering nog weg. Of de steen, ik heb de steen wel eens van mijn overgrootvader gezien, helemaal groen beslagen, je komt amper lezen, met een grote scheur er dwars doorheen. Maar nu zal die ook wel lang wel weg zijn. Ook dat houdt nog op. Allemaal het graf, dat is net één grote mond die zegt, ik krijg jullie allemaal wel. Want ik verteer jullie allemaal in mijn groeven. Zo is er uit de eerste Adam zo'n verwachtingloosheid opengekomen over de mens en zijn leven. Dat het eindeloos vermoeiend is om daaraan te denken. En hij stierf. En hij stierf en hij stierf. Alles maar door. En dat door alle eeuwen dat de wereld nu bestaat. Ja, wij bloeien op hun graf. Ras zal het nakroost ons bewegen. Mensdom valt als bladeren af. Ja, er is verband tussen de zonden en de dood. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Het graf is maar een tussenstationje. Een tussenstation. Even heeft het lichaam rust, het stof. Maar doordat het niet meer bezield is, heeft het er ook weinig vrucht van dat het daar ligt in de aarde. Soms heeft een mens zelfs geen eens een graf. Dat was onder Israël helemaal een pijnlijke zaak. De gedachte dat je daar op het open veld lag te ontbinden. En het roofgedierte zich aan je te goed deed. Het was wel een uiterste torenopenbaring van de God Israëls. En de dode lichamen zullen geworpen liggen op het veld. Dat is iets verschrikkelijks. Je moest je niet eens een graf. Och, ik weet wel. Met de ontbinding van alles onder de mensen wordt ook daar nuchter over. Ik heb wel mensen horen zeggen die aan geen God of gebod deden. Oh, als ik kapot ben, dan gooien ze me maar in een greppel. Dan zal ik daar wel verrotten. Maar je voelt aan, dat is het niet. Dat is de boze taal die overal doorheen breekt van de mens. Dat zei Jee, en zo zal het ook met dat geslacht gaan ook. Er zal verrotting overblijven en niks meer. Niets meer. Dat graf zal zo verwachtingloos zijn. Er zal nooit tot in de eindeloze eeuwigheid één verwachting bijkomen of uitkomen. Het is ook afgelopen ook. Want de enige verwachting is de uitblazing der ziel. Andere verwachtingen komen er niet meer bij. Voor Adam. Waar die buiten die tweede Adam het graf ingaat. Is het een eeuwige verwachtingloosheid. En voor Sion. Voor Sion. Och. In het licht gezien van de eeuwigheid en van de behoudenis, is het niet erg meer in dat opzicht als ze door rampen worden getroffen, onder de bommen vernield of levend verbranden. De Heere zal er toch voor zorgen, maar dat is ook wat anders. Want Jezus weende bij het graf van Lazarus. Als er ooit iemand geweest is die zichzelf ontroerd heeft, omdat wij die ontroering niet meer kennen, in de volle zin, de ontroering van de dood en van de scheiding en van het graf. Jezus wel. Daar heeft Jezus geweend, Vader. Het is uw uitverkoren kind dat daar ligt, in het graf. Daar heeft u de diepe smart gevoeld, tot in het allerdiepste van zijn wezen. Wat het zeggen wil, en hij stierf en is begraven geworden in het graf. Ja, dat geeft ook de diepte aan dat lijden dat de Heer Jezus Christus daar een wonder mag doen. In gemeenschap met de Vader aan die doden. Dat is daar voor de koning troost, voor de middelaar, de vernederde. Dat er eenmaal op grond van zijn dood en sterven en begrafenis geen dood meer zijn zal en alle kluisters moeten breken. Ik hoop dat we het daarover eens zijn, dat Adams graf, het oude graf, een verwachtingloos graf is, waar alleen moeite en verdriet en weedom aan ontspruit, of dat we zodanig door alle gevoel verloren hebbende verhard zijn geworden, dat we erbij lachen. Maar dat is toch niet natuurlijk meer. Dat is duivels. Dat is godloos en boos. In zo'n graf moeten wij eigenlijk allemaal verzinken. In het oude graf. En in dat oude graf moeten wij dan verzinken met schuld. Met een onbetaalde schuld. Dat is wat. De aardse schuldeisers die trekken zich terug. Is dood. Is niks meer te halen. Of er moet nog wat over zijn. Maar dan neemt God geen genoegen mee met geld en goed. Maar nou, geestelijke schuld, die kun je ook op aarde hebben. Maar als iemand dood is. Je kunt je vader en moeder ontzettend veel verdriet hebben gedaan. En dat er een keer, dat je de wijde wereld ingegaan bent. En je hebt ze veracht en verlaten. Maar tenslotte behaagt het God om je nieuw hart te geven. Dan wil je wel terug. Maar als ze nou dood zijn. Het huis wonen andere mensen in. Verhuisd. Oh, die zijn al lang. Ja, daar kun je ook niks mee doen. Er is een onherroepelijke barrière. Je kunt niet meer terug. Je kunt nooit meer tegen vader zeggen hier op aarde. Vader, ik heb gezondigd. Ik ben niet waard uw kind genoemd te worden. Dat is erg, het is niet het ergste. Weet je wat veel erger is? Dat de mens nou uit Adam vandaan naar het graf gaat. En dat poosje dat hij op de aarde nog leefde, heeft hij zijn schuld nog groter gemaakt. Hoe ouder dat hij wordt, hoe meer schuld. Hij stapelt de ene schuld op de andere. Hij ziet het niet, maar tenslotte dan reikt het tot in de hemel. Hij is alleen maar op de aarde geweest. En daar hij schuld met schuld vermeert, zich tegen hem durft stellen. Het is verschrikkelijk. Maar ja. Ze zeggen wel eens losgelaten mensen. Maar die bestaan in de volle zin van het woord niet. Want God laat nooit los. God laat nooit los. Dus God maakt de rekening wel degelijk op. En u moet Adam en zijn ganse menselijke geslacht met schuld die we buitenmate groot gemaakt hebben. Dan kun je beter als kind gestorven zijn met het oog daarop. Want de beste is nog een ellendeling en een grote godsverzaker. Want we hebben bij onze schuld in Adam, hebben we nog een pakhuis vol met schuld gemaakt. Gaan we geen eens oog voor hebben, maar het woord leert het ons. Schuld met schuld vermeerd. En nou komt er een einde aan deze fase, deze levensfase op aarde. En nou, ja, op aarde hebben ze hier niks meer aan je. Maar God, God zegt, betaal mij. Er is niet te betalen. God zegt niet meer. Ik vergeef. Maar de Heere zegt. Ga weg van mij, gij werker van alle ongerechtigheid. In het eeuwige vuur dat de duivel en zijn erf en zijn gevolg bereid is. En zijn engelen. En alle dienaars van de duivel. Nou, dat is het einde. Ja, was het het einde maar. Maar het is een zich eeuwig voortzettend doodsproces. De rook van hun pijniging gaat op tot in alle eeuwigheid. Dat is de verwachting uit het oude graf. Van het oude graf. Er is geen verwachting. Nog niet één verwachtingje is er. Tot in eeuwigheid zullen zij het licht niet zien. En hun kinderen vallen in dezelfde donkere afgrond. Dat geldt niet Jan, Piet en Klaas, dat geldt u en mij, zoals wij in Adam in dat verwachtingloze graf besloten zijn en naar de eeuwige bewaarplaats afgevoerd worden. Het heilige evangelie, wat is dat? Het heilige evangelie is de boodschap van de tweede Adam, die ontvangen is uit de maagd Maria. In de maagd Maria. Geboren uit de maagd Maria. Ontvangen uit de heilige geest. Die geleden heeft, is gekruisigd, gestorven en begraven. Daar kwam in die verwachtingloze weg, in die ondergaande weg, waarbij rijk en arm toch niet een uitzondering deelachtig kan worden, want wij alle gaan naar ene plaats. Daar komt op die troosteloze weg een waarachtig en rechtvaardig mens, en die God is te prijzen tot in de eeuwigheid. Die komt ook op die weg. Van ontvangenis naar de dood. Van kribbe naar kruis. Wat heeft die gedaan in zijn leven? Niet schuld met schuld vermeerd. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Ja. Adam is zo slecht, zo godloos, ook de godsdienstige Adam, die zou graag op Golgotha gauw door een paar slaven een gat willen laten graven en hem nog een trap nageven. Dat gebeurde wel meer op de hoofdschedelplaats. En dan kwamen de wilde dieren, of wat ook, en die scheurde aan die uitstekende hand die daar boven de grond uitstak. Omdat er nauwelijks tijd gegund werd om een misdadiger een begrafenis te geven. Gooit hem erin, grond erover. Ten prooi van gier en kraai en raaf. Zo misdadig is nou die zondige mens, dat die ene in wiens mond geen bedrog gevonden werd en geen onrecht gedaan heeft, dat hij die zo zou willen te raden bestellen. Daarom klinkt het triomfantelijk als de Heilige Geest laat spreiden. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Een nieuw graf. Nou kwam het hele Adamsgeslacht uit Adam vandaan, met schuld in het graf. Met de allerzwaarste schuld. Met de confrontatie met de levende God. Als dan zullen zij zeggen, doe mij open. Doe mij open. Maar hij zal zeggen, ik ken u niet. Dat is de weg van de mens, van natuur. Nou moest je kijken, nou is er één uitzondering. Eén. Eén uitzondering. Die heeft in het leven op de deur geklopt, doe mij open. Hij had nooit geen onrecht gedaan, nog bedrog was er in zijn mond. Maar de vader deed niet open. Want hij moest niet alleen doen wat Gods wil was in het brengen van gehoorzaamheid, om al zijn deugden op te luisteren, maar de straf, de lijdelijke gehoorzaamheid, het ondergaan van het doemvonnis des doods, de eeuwige dood, moest hij ondergaan. Bij ons, als de adem eruit is, staan we op één ogenblik voor God. Maar bij hem niet al zo. toen hij leefde aan het vervloekte hout, toen vond het gericht plaats. Toen heeft de Vader gezegd, toen hij daarin de godsverlating over zijn zoon bracht, ik ken u niet. Zulk een oordeel heeft hem getroffen, een oordeel des doods. En hij heeft het voldragen en doorgedragen in zijn leven, hoewel het een dood was. En toen is hij gestorven. Hij heeft zijn geest bevolen in de handen van de Vader. Hier is wat nieuws. Hier is de eerste mens met wie een volkomen afrekening heeft plaatsgevonden tussen de wieg en het graf. Een volkomen afrekening. Een afrekening tot de laatste penning toe. Betaald in het gericht Gods, schuldig verklaard. Als plaatsbekleder voor zijn volk. En dat is het nieuwe. Daar moet een nieuw graf voor gereserveerd zijn. Dat moet. Dat moet. Daar moet een graf zijn waar nog nooit iemand in gelegd is. Dat kan ook niet anders. Want met zijn graf begint iets nieuws en is een nieuwe fase ingetreden in het en hij stierf. Een nieuwe weg ontsloot. Ik zei u, nog nooit heeft iemand zo in het graf gelegen als iemand die voldaan heeft aan alles. Zou het daarom zijn dat de heerlijkmaking haar glanzen reeds vooruit werd? Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Ook zal mijn vrees thans afgesloofd ten spijt des vijands in de grafkuil zeker wonen. Waarom? De ontbinding, de ontluistering, de totale ontluistering die niet in het graf plaatsvindt, ook voor ons niet. Want de totale ontbinding is de wegzending voor eeuwig uit Gods gunst. Maar die heeft hij al gehad voor hij begraven werd. Hij hoeft niet meer te ontbinden, kan ook niet meer ontbinden, met eerbied gesproken. God houdt het vast, gij zult niet toelaten. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, omdat in zijn ziel en lichaam de heiligheid heeft gewoond en de gerechtigheid. En de liefde tot God en tot de naaste. En ze legden hem aldaar, Jezus, de zaligmaker, in een nieuw graf. Een apart plaatsje moet het zijn. Een aparte plaats. Want daar mag hij liggen, omdat hij geen onrecht gedaan heeft. Hij heeft de dood gedragen en overwonnen. Kijk, en dat is ook het wonderlijke. Hier wordt nou die evenlange sleur, die vernietigende gang van dood, graf. Altijd hetzelfde. Of dat de mensen uitgeblonken hebben in goede werken die voor God verkeerd nog kunnen zijn of niet. Allemaal is het einde een handjevol stof. In Adam kunnen wij nooit anders meer dan met schuld sterven. Met een eeuwige schuld. Maar Jezus heeft zich laten begraven De Vader heeft hem laten begraven. En in dat werk van de Vader komt reeds uit. De dood zal over hem niet heersen. De ontbinding zal zich van hem niet meester maken. Een nieuw graf. Want daar ligt een nieuwe mens in. Een nieuwe die met hem begraven door de dood. Maar om te zeggen, daar ligt een oude mens in het graf, durf ik niet te zeggen. Mij vervult schroom vanwege de heiligheid van zijn lichaam in het graf, waar geen gewarmte aan mag komen, waar niets en niemand één vinger naar uit mag steken, dan de Vader alleen, die heeft er recht op. De nieuwe mens. Want nooit is iemand schuldloos begraven. Uit de eerste Adam. Nooit. Maar hier is één die ons vlees en bloed aangenomen heeft. Die schuldloos begraven is. Want de zonde en de ongerechtigheid zijn in hem gewroken aan het vervloekte hout. Ach, misschien zegt u, u legt toch vanavond wel veel de klemtoon op de glans van de heerlijkmaking. Sta me dat toe voor een keer, want zo ligt het op het ogenblik. Het woord Gods is zo veelzijdig, kun je soms zien. Maar ik zag er toch de beschermende hand van de Vader in, omdat hij geen onrecht gedaan heeft. Weg wormen. Weg mensen die zijn beenderen wilden verbrijzelen. Allemaal weg. Weg ontbinding. Weg. Alles weg. De Vader legt zijn hand eroverheen. De Vader zegt, het is van mij. Dat afgesloofde vlees is van mij. Het rust op zijn slaapsteden. Ik kan niet anders zien. Daarom kan ik me de Heere Jezus, het is menselijk gezegd, niet indenken met een doodstrek. Een verwrongen gezicht, dat kan. Als een mens een harde dood heeft, kan die wel eens met een verwrongen trek op zijn gezicht leggen. En, nou ja, dat is erg natuurlijk, maar dat betekent ook verder niks. Maar de Heere Jezus heeft zo niet in het graf gelegen. Ik geloof het nooit. Die heeft met de vrede op het blanke gelaat. Netjes hebben zijn vrienden en discipelen het bloed van hem afgenomen, afgewist. En ik geloof dat toen hij zijn geest bevolen heeft, ja ook al toen hij had geroepen, het is volbracht, dat alle spanningen en doodsbenauwdheden die zijn aangezicht hebben verkrampt toen hij daarin, die zijn weggetrokken. Daarom zullen ze de vrienden, bij wie de steen aanvankelijk van hun hart was afgewenteld, die zullen toch met zo'n innige liefde gestaard hebben op dat dode gelaat. Want ze zullen daarin hebben gezien en teruggedacht toen hij op de aarde was en de ontferming hem uit de ogen keek. Het is een nieuw graf, want die cirkelgang is gebroken, schuldloos in het graf. Nu mag hij stil liggen en rusten. En het aan de Vader hebben overgegeven. Want die zal het al zo maken. Dat een heerlijke kroon hem op het hoofd gezet wordt. Hij zal heerlijk gemaakt worden. Deze zoon. Al daar legde zij Jezus. Hij is in het graf geweest. Ja. Zijn dood was betaling, maar zijn begrafenis is heiliging. Heiliging. Vat u het. Je hebt mensen als aan het graf van Gods kinderen staan. Daar doen ze net of dat een zekere betaling, de bezoldiging der zonde is. Dat is niet waar. Ik heb wel eens gedacht, als we er zo afkwamen, dan zou het nog wel meevallen. Als dat alles is dat daar een kistje met een stoffelijk omhulsel ter aarde gesteld wordt. Voel je, dat is nog niet één kwadrant penningske van de schuld, mensen. Voel je wel aan? En als het dan over Gods kinderen gaat, dan lig je nou. Ik heb al op een begrafenis gezeten van een oude vrouw die de Heere toebehoorde. Ik zou je de briefjes, die heb ik nog wel, kijk nog wel eens in. Ze schreef altijd dat God zo genadig is voor zo'n monster van ongerechtigheid. Verder kon ze het niet brengen. Maar toen ze begraven werd, toen zei die dominee, ja meid, daar lig ik nou op die dode rug. Het is toch wat, hè? De vrede keek nog van de gezichtje af, maar dat zegt nou verder niet. Daar lig je nou op die dode rug. Dat is nou het oordeel en een kreet. Oordeel des doods. De bezoldiging der zonde is de dood. Lig je nou. Ja, maar zo is het niet. Zo is het niet. Dat lijkt wel heel erg ernstig, maar het is niet ernstig. Dat is de bezoldiging van de zonde niet. Weet je wat de bezoldiging van de zonde is? En zij kauwde hun tongen van pijn en ze lasterde God vanwege de plaag. Dat. Heb het dan niks met de zonde te maken? Zeker wel, heb ik vanavond ook gezegd. Maar voor de kerk, om dan nog zo te praten, die schande en die vernedering, het is een schande, een vernedering, het is een vernedering. Tenminste, wat weet hij ervan, die daar ten grave gedragen wordt. O, ik wil het liefst maar weten van één vernedering van de knecht des Heren, die vernederd is geweest. Aan het hout tot in de allerdiepste versmading. Want in dat nieuwe graf waar hij ingelegd is, daar wordt zijn kerk ook ingelegd. Want het graf van de kerk is een ander graf dan het graf van de mens die in een eeuwig graf wegzinkt. Een ander graf. Het is toch allemaal grond, zegt u. Dat is waar. Maar de een zou je niet anders kunnen dan huilen. En bij de ander zou je door de tranen heen mogen zeggen. God zij dank die ons de overwinning gegeven heeft. Want er is voor de kerk wat nieuws. Ze komen in het graf waar geen schuld meer is. Schuldloos gestorven. Dat geldt voor de kerk, schuldloos gestorven. Vandaar dat er ook niks meer is. In dat opzicht, daar kun je niet meer van spreken. Als het Gods kinderen geldt, als hij dat troosteloze spreken dan aanhoort, zeg nou, het blijkt wel of Kain begraven wordt, of Biliam. Hoe staat men erover te praten? Maar zo is het niet. Ik weet wel. Het heeft iets akeligs en sommige van Gods kinderen vinden dat heel erg. Maar om u eerlijk te zeggen, tot op dit ogenblik kan ik dat nog niet inzien. Ik vind sterven op zichzelf erger wat dat betreft, dan als je elkaar ter aarde bestelt. Want daar houdt de stem van de drijver op, als je ligt te sterven nog niet. Dan zet hij nog alles op alles om je te benauwen en te benarren. Dat kan best zijn. En dan lig je lichamelijk soms ook nog in grote nood. Maar als dat voorbij is. Dat. En dat we mogen weten. ingegaan in de eeuwige rust. Nou ja, dan zeg ik, er kwamen enige godvruchtige mannen die droegen Stefanus ten graaf. Huh? En die hebben daar nou niet meer zo in gezien. Nee, dan mag je met een rustig, mag je dat zien. In het graf. Huh? Waarom? Het is een nieuw graf. Is het graf van de kerk dan het graf van de Heer Jezus? Jazeker. Zo is het eigenlijk. Ja, maar wij gaan toch wel, daar heb ik aan gedacht. Waarom gaan wij dan wel tot ontbinding over? Waarom? Nou, daarom. Omdat we tot aan onze dood toe geïnfecteerd bleven. En nu heeft de Heer dat niet meer als straf, maar als, ja, het lijkt te groot, maar als een zegen gegeven. Een zegen. Die boze hand, die mag nu bij de goddelozen die buiten Christus sterven, moet alles verteerd worden. Eeuwig, ziel en lichaam. Maar bij de kerk mogen de wormen nog er wat stof van maken, van het lichaam. Mag het op de slaapsteden rusten. Mag. En dat is in dat opzicht een zegen. Wij hebben wel onrecht gedaan. Hij nooit. Hij heeft nooit geen onrecht gedaan. Wij wel. Op ons sterfbedje doen we soms nog onrecht. En daarom geeft de Heer als een zegen afleggen. Afleggen. Wie zal mij verlossen? Afleggen. Dus het is geen betaling meer, het is geen bezoldiging der zonde in die zin meer, maar het is zuiver en alleen een laatste rest afsterving die hier al begonnen is. Die wordt met de dood afgesloten. Ja. Daarom denk ik wel eens, als ik nog gauw dood ben, dan hoop ik niet dat ze het uiterste rekken en zeggen, nou, zo lang boven aarde, het kan nog een dag. Nee. Nee. Tuurlijk, er is een bepaalde tijd voor eerder, mag je niet begraven, maar anders zou ik zeggen, zo spoedig mogelijk begraven. En als ik het bij bewustzijn in de hopen des eeuwige levens zou mogen sterven, dan zou ik zeggen tegen de kinderen en tegen mijn vrouw, ik zeg altijd, die worden toch allemaal stokoud vrouwen, maar dan zou ik zeggen, niet zo bedroefd doen. Nee. En de kinderen, jullie ook niet. Jullie ook niet. Want daar is geen reden voor. Er is geen reden. Het graf moet mijn gedaante verslijten, maar over dat handje vol stof staat God op. Ten uiterste dagen, maar dan komt er toch wat anders voor de dag. Zijn heerlijk lichaam gelijkvormig gemaakt worden. Voel je? Mens kan wel eens verdrinken in de doodsgedachte. Ik heb dat als mens, jong mens, ontzettend sterk gehad. Vaak, dat je altijd. Maar je merkt ook, daar kom je ook niet mee uit je graf hoor. Daar kom je er niet mee uit. Het blijft een uitzichtloze toestand. Dit alleen biedt uitkomst. Al daar dan legden zij Jezus, de zaligmaker van zijn kerk, in een nieuw graf. En daarom is dat graf geheiligd. In die zin, schuldloos. Er staat geen ene schuldeiser meer klaar om onze arme ziel dan de verantwoording te roepen. Geen één meer. Geen één. Want er is betaald en het is volbracht. Voel je? Ik hoop dat we zoiets mogen verstaan. Ik kan er nog niet een duizendste deel van zeggen. Enkele gedachten heb ik u mogen noemen. Dat ze Jezus in een nieuw graf gelegd hebben. Er is verwachting. Verwachting uit zijn graf en bij zijn graf. Daar hoeft de kerk niet te staan verwachtingloos. Ook niet bij het graf van allen die hun lief zijn. Die wolk van getuigen die in het geloof gestorven is. Er zijn er heel wat onder ons die een vader en moeder in de hemel hebben. Zijn er ook. Mijn vader en moeder leven nog, maar ik mag weer terugzien op opa's en overgrootvaders en noem maar op. Tjonge jonge. Wat nou? Och, het graf, je kunt er nog wel eens gaan kijken. En vinden ze raar als in het graf, en ik doe dat toch wel eens graag. Want dan is er toch altijd iets van een stille glimlach bij me. Dan zeg ik, ja, daar liggen ze nou, die en die en die. Dan kom ik daar niet om me te verlustigen in de dood hoor, zo moet je het niet zien. Nee, maar denk ik, och, nog een klein weinig tijd. En dan zal de Heer het stof terugbrengen. Of dat ze het allemaal in één put gooien. Die doodgraver als er geen plaats meer is, dat doet ook al niet de zaken. De Heer spreekt en het is er, gebied en het staat er. Het is een zaai. Een kerkhof. Een hof waarin gezaaid wordt. De Heer doet hem eenmaal weer uitspruiten. Daarom hoef je niet zo troosteloos terug te denken. Het kun je wel overvallen. Als het uw kind, uw vader of uw moeder geldt, die misschien niet oud geworden zijn, dat je zegt, och, ik zie hun aangezicht nooit meer. Dat is verkeerd. Dat is verkeerd. Ge zult Gods aangezicht zien. En ge zult zien ook uw geliefden, waarvoor gij hoop hebt en geloof dat ze bij de Heer zijn. Want er is verwachting bij het nieuwe graf, dat God het er niet bij zal laten zitten. Immers hij kon het er bij de Heer Jezus niet bij laten zitten. Hoe zal hij dan zijn ellendig in het stof des doods laten zitten? En uit datzelfde graf is ook de ruimte geboren dat God ons geestelijk graf, maar daar mogen we misschien met de Pasen nog wat van horen, ons geestelijk graf, dat troosteloze, verwachtingloze graf, wat nog erger is dan dat aardegraf hoor, dat is erger hoor. Als je de dood alleen nog maar zo erg vindt en je vindt die andere dood niet erger, dan vergis je toch. Het is veel erger dat we van de God des levens afzwerven hier op aarde. Veel erger dat we geen tong hebben om hem te prijzen boven alles. Dat is erger dan de dood, dan het graf. Maar dat wordt ook uit zijn graf verheerlijk. Die verwachting. De Heere zal alle stenen afwentelen. Totdat het geroep des archangels weer klinkt. Kom uit, gij levende en gij doden. Zalig dan die in hem geloven. O, zegt de dichter, bestraal ons hart. Van boven, geest der kennis, geest van God. Dit is het deel dat ik verkiezen, dat mijn zielen zich verliezen in uw liefde zonder pijn. Amen.